BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over hoe jongeren de businessleaders van vandaag kunnen aansporen om snel te veranderen. Het verduurzamen van de transportsector, vrachtwagens en schepen met name. En een hele duidelijke alarmerende waarschuwing van een Amerikaanse klimaatwetenschapper. De wereld stevend af op gevaren die we in 10.000 jaar van onze menselijke beschaving nog niet hebben meegemaakt. Dat zegt Catherine Hayhoe, hoofdwetenschapper van het Natuurbeschermingsfonds in de VS en professor aan de Texas Tech University. Mensen begrijpen de omvang niet van wat er gaande is, vertelt ze in The Guardian. Dit zal groter zijn dan alles wat we ooit in het verleden hebben gezien. Dit zal ongekend zijn. Elk levend wezen zal worden getroffen. Als we doorgaan met de business as usual uitstoot van broeikasgassen, is er geen aanpassing meer mogelijk. Dat kan gewoon niet. En, gaat ze verder, onze hele infrastructuur ter waarde van triljoenen dollars, waaraan tientallen jaren lang is gebouwd, is ontworpen voor een planeet die niet meer bestaat. Veranderen van al die infrastructuur gaat opnieuw triljoenen kosten. Dus de uitstoot van broeikasgassen laten toenemen betekent dat de gevolgen en de kosten steeds groter worden. Het hele moderne leven staat volgens Hayhoe op het spel. De menselijke beschaving is gebaseerd op de veronderstelling van een stabiel klimaat, maar we gaan nu ver buiten het stabiele bereik. Om het even door te vertalen, Frans Timmermans, Rob Jetten, Mark Rutte, als we nu die kolencentrales weer even aan gaan zetten, dan valt dat op geen enkele manier ooit nog te compenseren. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Nicky Trip. Nicky, welkom. Jij bent een tamelijk jonge bezige bij. Stem op een jongere, Netwerk 2100 en Aandeelhouders van de Toekomst. Allemaal initiatieven waar jij bij betrokken bent.
Zeker.
En bijvoorbeeld die Aandeelhouders van de Toekomst, wat wil je bereiken?
We willen institutioneel investeerders, dus het grote geld, aanspreken op de niet duurzame investeringen die ze doen, die toekomstgeneraties, jonge generaties, eigenlijk iedereen niet ten goede komen.
Ja, doe ze een voorbeeld op. Bij welk bedrijf of welk fonds zit je aan tafel en wat doen ze dan anders door jullie?
Nou, bijvoorbeeld ABP, die heeft besloten niet meer in fossiel te investeren. En dat komt onder andere omdat wij als jonge mensen voor het eerst ons hebben laten horen richting een pensioenfonds.
Ja, leuk. Komt ook een beetje door mij.
Ja.
Ik zeur daar ook al 10 jaar over. En ze beginnen steeds beter te luisteren. Hè?
Zeker. Langzaam, maar.
Ander concreet voorbeeld is Netwerk 2100. Dat gaat over sturen op brede welvaart vanuit bestuurskamers.
Zeker.
Dat is zo'n zin, maar wat is dat concreet?
Dat we intergenerationeel, dus met aankomende bestuurders en gevestigde bestuurders, zorgen dat we niet alleen op financieel kapitaal, maar ook op andere kapitalen gaan rapporteren, dat we die inzien en dat we daarmee ook bijvoorbeeld compensatie voor bestuurders gaan aanpassen, dat we generatietoetsen gaan inrichten in bedrijven, dat er diversere besturen komen, dus mensen die in besturen zitten, dat ze ook weten hoe je moet sturen op brede welvaart. Dus echt de economie helemaal op z'n kop zetten.
En echt brede welvaart opnieuw definiëren. Hè? Dus niet winst maken, maar zorgen dat we met elkaar een toekomst hebben.
Precies, dat je niet meer zomaar gebruik kan maken van dingen die eigenlijk van toekomstgeneraties zijn, die ze eigenlijk leent van de toekomst, dat je dat niet zomaar ongestraft kan doen.
Ja, nou hoor ik jou loud en clear. Ik zeg vaak dat jongeren veel te stil zijn, hè, over klimaatverandering. Dan doen ze briljant onderzoek, maar ik hoor ze niet. Vind je dat ook van jouw leeftijdgenoten? En wat zou je tegen ze willen zeggen?
Nou, ik zit in die groene bubbel met echt alleen maar groene strijders die je zeker wel hoort. Maar ik denk dat we heel hard ons best doen, dat we dat zeker meer mogen laten horen. Want we hebben geen tijd. We hebben geen tijd om te wachten tot wij aan de macht komen. Dus we moeten het nu gewoon laten horen.
Ja, eisen toekomst.
Zeker.
Nou, daar zijn we uit. Jij blijft de hele uitzending aan tafel en bemoei je ermee, zou ik zeggen.
I will.
BNR Duurzaam.
De elektrificatie van personenauto's komt steeds beter op gang. Voor schepen en vrachtauto's geldt dat een stuk minder. Daar stinkt het nog steeds naar dieseldamp en andere ellende. Wat betekent dat voor de planeet en welke duurzame opties hebben we? Dat ga ik vragen aan Richard Smokers van TNO. Hij is adviseur duurzame mobiliteit en logistiek. Zullen we even de cijfers doen, Richard? Hoeveel CO2 stoot het wegtransport en de scheepvaart uit?
Zeescheepvaart stoot wereldwijd 1000 megaton CO2 per jaar uit.
En in procenten?
Dat is op zich maar 3% van de totale jaarlijkse uitstoot wereldwijd. Mm-hmm. Maar zeescheepvaart groeit nog lineair met de economie. En hetzelfde geldt voor luchtvaart.
Ja.
En als die twee blijven doorgroeien zoals ze doorgroeien en niks aan CO2-reductie doen, dan stoten ze met elkaar in 2050. En daarna nog uit wat we überhaupt mondiaal met z'n allen nog mogen uitstoten.
Ja.
Dan moet de rest naar nul, dus dat gaat niet passen.
Dus dat moet sowieso aangepakt. Heb ik het nog niet eens over de verwoestende werking van roetdeeltjes die uit scheepsmotoren komen. Dat is ook geloof ik nog 20% van de opwarming.
Klopt, die slaan onder andere neer op ijskappen. Mm-hmm. Waardoor ze minder wit zijn, minder licht reflecteren. En daardoor smelten de polen sneller.
Ja, en heel veel sneller. Hè? Dus daar moet wat gebeuren. Nou, ben jij echt daar dagelijks mee bezig? Welke innovaties zijn er voor die twee sectoren? Er bestaan al elektrische vrachtwagens. En schepen voor de kortere afstand kunnen ook een beetje elektrisch. Is dat de kant die we op moeten?
Onder andere, maar het is een heel scala aan smaken. Je moet eigenlijk kijken naar de breedte van de toepassingen. Je hebt korte afstandstoepassingen, lange afstandstoepassingen, lichte toepassingen, zware toepassingen.
Mm-hmm.
Afhankelijk van die toepassing zijn verschillende alternatieven geschikt. Elektrisch is met name natuurlijk geschikt voor de kortere afstand en de lichtere voertuigen. Dus vrachtwagens, dat lukt. In ieder geval stedelijke vrachtwagens, regionaal vervoer. En wat we eigenlijk zien in heel veel sommen, we zijn heel veel aan het rekenen, richting 2030, 2040. Als je kijkt hoe batterijtechnologie zich ontwikkelt qua prestaties en kosten, dat eigenlijk steeds meer wordt. Er wordt een groter deel van het vrachtwagenpark kan op termijn elektrisch worden.
Mm-hmm.
Maar aan de achterkant zit daar nog steeds een heel stuk waar je praat over hele lange afstanden, heel zwaar transport, waar die zware batterij van die elektrische auto niet handig is. En dan heb je een alternatief nodig wat per kilo meer energie kan bevatten.
Het W-woord.
Dan kom je dus op waterstof uit. Ja. Of op biobrandstoffen. Aha. Of op e-fuels. Dat zijn brandstoffen die je maakt uit duurzame waterstof met CO2.
Zullen ze bij langslopen?
Ja, dat lijkt me
een
goed plan.
Laten we eens beginnen met dat waterstof. Hè. Dat is een beetje een soort, hoe noem je dat? De steen der wijzen van de toekomst. Alles wat we met de W aanraken, dat verandert in iets positiefs. Is dat ook zo?
Waterstof gaat echt heel erg belangrijk zijn in een duurzame energievoorziening van de toekomst en een duurzame chemie van de toekomst. Alleen je moet per toepassing kijken wat uiteindelijk de beste optie is. Dus
ja.
Het is geen one size fits all wat betreft waterstof.
Mm-hmm.
Met name in transport geldt. Sowieso is algemeenheid geldt dat je eigenlijk ook moet gaan kijken hoe zuinig ga je om met duurzame energie. Alles begint bij een windmolen of een zonnepaneel.
Ja.
En je wil die duurzame energie zo zuinig mogelijk inzetten. En dan is direct elektrisch via batterijen of via een bovenleiding. Dat is ook een beeld inmiddels.
Ja.
Dat is het meest efficiënt. Dan heb je de minste windmolens per kilometer nodig. Als dat niet past, dan wil je naar waterstof. Dat is minder efficiënt, maar in ieder geval nog niet verschrikkelijk slecht.
Mm-hmm.
En als je echt een hele brandstof nodig hebt, een hoge energiedichtheid, dan kan je dus naar biobrandstof of e-fuels. Maar dan heb je als e-fuels zijn nog iets meer windmolens nodig.
Ja,
en bij biobrandstof vooral heel veel land. Als je moet gaan.
Iedereen wil het hebben, komen we zo op. Ja. Zullen we beginnen met de scheepvaart, doen we straks al. Eerst wegtransport. Er zijn zelfs twee waterstofsmaken, heb ik begrepen.
Meerdere zelfs, groen, blauw, paars, et cetera. Uiteindelijk gaat het natuurlijk alleen maar om groene waterstof. Dat is waar het op
maakt. Maar ik bedoel waterstof in een brandstofcel en direct verbranding in een verbrandingsmotor.
Ja, precies. Dat is meer van degene die het opeet dan. Hè. Dat klopt. Wij zijn zelf als TNO op beide fronten actief. Wat betreft brandstofcellen vooral rondom de toepassing, niet echt de ontwikkeling. Maar we ontwikkelen een waterstofverbrandingsmotor samen met DAF en andere partijen. Niet alleen voor trucks trouwens, maar ook voor schepen en voor mobiele werktuigen en andere toepassingen.
Uh-huh.
En daar zitten wat verschillen in. Een brandstofcel heeft iets hoger rendement, maar in een zware toepassing. Een vrachtwagen die op de snelweg 90 km per uur rijdt constant, heeft ook met een dieselmotor een behoorlijk hoog rendement. 45% gaat zelfs naar 50 of meer.
Mm-hmm.
En dan komt dat bij elkaar in de buurt. En dan is zeg maar die verbrandingsmotor niet zoveel slechter dan die brandstofcel.
Dus al nog een toepassing kan dat alle twee heel goed zijn.
Ja, nou ja, die verbrandingsmotor die kan wat sneller. Dat is bestaande techniek die een beetje aanpast. Die kan sneller opschalen.
Die kan gewoon in een bestaande vrachtwagen vrij snel.
Ja, precies, daarom zijn we daar met DAF ook mee bezig.
Ja, ja.
En andere voordelen zijn dat hij niet zulke hele zuivere waterstof nodig heeft. In een brandstof zelfs de platina. Als er wat verontreiniging in de waterstof zit, dan vergiftigt dat dat katalysemateriaal.
Ja.
En dan gaat het levensduur achteruit. Dus die verbrandingsmotor kan wat sneller opgeschaald worden. Het is nog even zien wat uiteindelijk de winnaar wordt. Of dat ze naast elkaar gaan bestaan. Of dat de ene wegbereider is voor de ander.
Zou kunnen. Heb je iets meer tijd om dan platina nog uit te faseren. En dan misschien kom je tot hele goede innovaties.
Te maken en goedkoper te maken.
Ja. Ik kijk even naar de kritiek die aan de andere kant is, Nicky. Heel veel mensen zeggen dan waterstof is niet geheel emissievrij. En heel veel energieverlies. Zijn jullie met dat soort dingen bezig?
Ja, zeker. Maar ik denk wat nog belangrijker is systeemverandering. Dus dat we de technologie die dus, je zegt er gebeurt van alles. Dat is super tof en heel erg belangrijk. Maar ik denk niet dat ons daar helemaal op moeten focussen en dat we daarvan afhankelijk moeten zijn. Dus misschien moeten we ook gaan zorgen dat we minder hoeven te vervoeren. Dus minder pakketjes, minder dingetjes, minder
bestellen. Ja, het is altijd nadat als je een sidekick uitnodigt. Oh, dat is ongeveer mijn filosofische afsluiting, maar laten we hem nu
sorry.
Doen.
Ja,
ik was daar anders zelf mee gekomen.
Ja, normaal wat vind jij? Want we slepen onbeperkt mensen en rotzooi de planeet
precies.
Over.
Exact. Nee, normaal laat ik de prestaties altijd een formule zien dat alles begint bij het aantal pakjes wat je vervoert en het aantal mensen wat je vervoert.
Ja.
Vervolgens gaat het natuurlijk om over welke afstand dat je dat doet, met welke beladingsgraad van welk voertuig. En dan komt pas het rendement van het voertuig en de energiedrager die erin komen.
Ingewikkeld sommetje.
Het is wel zo dat het perspectief waar we nu vanuit redeneren is dat we echt naar nul CO2 moeten.
Mm-hmm. Ja.
En dan kan je met andere modaliteiten, dus met de trein pakken in plaats van de auto, met de beladingsgraad van vrachtwagens verhogen, et cetera, mm-hmm. kan je die vraag wel verminderen, maar je komt nooit op nul uit.
Nee.
Dus het resterende deel, stel eens dat we met al die slimmere manieren van het systeem inrichten 30-40% kilometers reduceren, dat is al best wel optimistisch.
Let's
dan
go.
Moet de rest nog steeds verduurzaamd worden met een aandrijving die op een duurzame energie
dus
gaat.
Eigenlijk goed om dat dus het is halve werken dit gesprek. Dank je wel voor je inbreng, Nicky. Ja. Maar je moet het van beide kanten benaderen. Hè?
Ja.
Dus wat voor verandering kunnen we fundamenteel in ons leven doen? Wat hebben we niet meer nodig? Wat kunnen we slimmer oplossen? Lopen ze een stukje? En de dingen die essentieel zijn, die gaan we in balans brengen.
Ja,
mooi. Nou, moeten we terug naar dat W-woord, waterstof. Er is ook heel vaak kritiek. Er is helemaal niet genoeg groene waterstof. Kunnen we daar op tijd aankomen?
Nou, dat is inderdaad spannend. Dus je moet ook inderdaad heel secuur gaan kijken daar weer van waar doe je wat. Ook in de industrie kan je dingen elektrisch doen. En is het waterstof moet je gaan kijken waar heb je dat dan echt nodig.
Mm-hmm.
Uiteindelijk ga je er wel heel veel van nodig hebben. Dus reken er maar op dat we flink wat windmolens op zee nodig hebben. Dat we waarschijnlijk niet allemaal zelf kunnen gaan maken. Dat is nog het andere verhaal.
Dat is een beetje Noord-Afrika ook.
Ja, we hebben de neiging om het heel erg autarkisch te bekijken. Van nu zijn we afhankelijk van geïmporteerde olie en straks gaan we dat lekker allemaal zelf opwekken.
Ja, niet zo gek natuurlijk. Want alle lange ketens over de wereld zijn voortdurend in de kreukels door van alles en nog wat. Dus
ja, nee, dus dat wil je ook graag.
Ja.
Maar dan nog zal er wereldwijd transport overblijven. Bijvoorbeeld voor die biobrandstoffen. Of de duurzame koolstof die je nodig hebt om de producten te maken die je toch nog steeds wel consumeert. En als je alleen al kijkt, de digitale kunnen natuurlijk wat gaan veranderen. Maar wat we nu in Nederland bunkeren aan brandstoffen naar schepen en vliegtuigen, dat is twee keer zoveel als wat we binnenlands verbruiken met vrachtwagens, binnenvaartschepen, et cetera. En als je dat allemaal bijvoorbeeld door zo'n e-fuel zou willen vervangen die je uit duurzaam waterstof maakt, heb je twee keer de Noordzee aan windmolens nodig. Hadden we dus niks over voor de rest van Nederland.
Ja, maar dat zijn goede dingen om
dus
hard
dat
op te
perspectief
zeggen,
dus even. Van dat, je hoeft dat misschien niet allemaal te vervangen en nog niet allemaal in 2050, maar dat is wel het perspectief. Dus dat betekent dat je uiteindelijk naar importketens gaat. Wij gaan het hele probleem niet oplossen zonder toch weer afhankelijk te worden van een aantal importketens.
Ja.
Bij voorkeur van wat stabielere en aardigere landen.
Ja.
Maar die moeten dus wel op tijd opgetuigd worden, want anders dan kan je op een gegeven moment niet door.
Nee, dus los van al die fundamentele dingen en die grote problemen die er zijn, heb jij het gevoel dat het hele wegtransport daar nu al flink mee bezig is? Durven die al vooruit te kijken en ook te handelen?
Ja, dat is lastig om te zeggen. Het beweegt wel veel harder dan het lang gedaan heeft. Ik ben zelf al 30 jaar in het vakgebied bezig. En de laatste jaren zie je bedrijven echt zelf stappen zetten. En bedrijven zitten een beetje in een lock-in en prisons dilemma. De eerste die duurzame dingen gaat doen, die is duurder dan zijn concurrent. Want al die technieken zijn in het begin duur.
Ja, ja. En als die het niet doet, wordt het
Die heeft dan dus klanten nodig die bereid zijn om daarvoor te betalen. Dan zijn er ook weer sommige verladers, zoals dat heet. Dus bedrijven die iets willen laten vervoeren, die bereid zijn om ervoor te betalen. Maar de meeste niet. De meeste knijpen hun toeleveranciers toch aardig uit.
Ja.
Dus die zitten een beetje vast in dat systeem. Er moet betalingsbereidheid gaan zijn vanuit consumenten, zodat de producenten die dingen laten vervoeren ook meer voor willen betalen. En dan kan de sector duurzamer vervoeren.
Ja, ik kijk even naar Nicky. Zou dat niet iets zijn voor de jeugd? Want jullie bestellen nogal wat online. Dat je nou eens bijvoorbeeld op die ik wil een roetvrije bootknop gaat rammen, of ik wil een door waterstof aangestuurde vrachtwagen. En anders bestel ik gewoon niks.
Ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik denk ook als daar meer cijfers bij gaan staan, dus dat je ziet hoeveel je bespaart bijvoorbeeld, dat je dat echt nog veel aantrekkelijker kan maken. Bijvoorbeeld op Vinted kan je wel al vaak dingen bestellen die je dan met een duurzame leverancier, dus in plaats van PostNL of DHL, ik weet niet hoe ik dat mag zeggen, mag je dat ook met Homer bestellen. En die vervoeren dat is veel duurzamer, omdat ze minder vaak rijden en veel efficiënter. Dus dat doe ik altijd wel. En vaak is dat ook nog de goedkoopste optie, dus dat is heel prettig. Alleen sommige mensen kiezen ervoor om dat niet aan te bieden. En dat is heel erg jammer. Dus dat moet er zeker meer komen. En dan gaan jongeren dat echt wel doen.
Was ook bij bol.com, toen hadden ze iets van, hoeveel dingen heb je nou echt binnen 24 uur nodig? Bijna niks. Ja. Dus weet je, als het over een week komt, is het ook goed. Kan je veel efficiënter laden.
Veel efficiënter.
Veel beter.
Ja. En we helpen dat soort bedrijven dus ook om dit soort dingen inzichtelijk te maken. Dus behalve technologie werken we ook aan manieren om de CO2-footprint van transport goed te meten en te monitoren.
Ja.
We hebben dus al projecten gedaan waarin we inderdaad de footprint van een pakje berekenen, afhankelijk van de manier waarop je het bezorgd krijgt. En daar kan je consumenten mee helpen om de goede keuze te maken.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Vrachtwagenuitlaten die geen vieze dieselwalmen meer uitbraken, alleen nog maar een beetje waterdamp. Dat zou zomaar kunnen lukken. Maar hoe gaan we die scheepvaart aanpakken? Richard Smokers is adviseur duurzame mobiliteit en logistiek van TNO. En ons groene geweten is Nicky Trip. Richard, over de scheepvaart zijn geen harde afspraken gemaakt tijdens de klimaattop in Parijs in 2015. Over de luchtvaart ook niet. In Glasgow ook niet. Hoe komt dat eigenlijk?
Ja, de luchtvaart, de scheepvaart die valt natuurlijk niet onder een land. Er is geen overheid van een land die daarover gaat. Dat betekent dat inderdaad in heel veel klimaatafspraken en ook in nationaal beleid van alle landen die scheepvaart heel lang buiten beschouwing is gebleven.
Ja.
De sector zelf doet overigens wel wat. Dat is wel een internationaal verband. Onder de Verenigde Naties hangt de IMO. En in die context zijn wel afspraken gemaakt over en behoorlijk... Nou ja, voor de sector in ieder geval redelijk ambitieuze afspraken.
Ja, er begint iets te ontstaan. Maar voor mij zijn die stookolieverslindende tankers met dat dubieuze goedje aan boord wel een soort symbool van alles wat er mis is op deze planeet. Is er al serieus uitzicht op duurzame alternatieven?
Ja, er wordt heel hard aan gewerkt. We zitten in heel veel projecten met allerlei partijen, scheepsbouwers, reders, et cetera.
Je noemde net al biofuels en e-fuels.
Ja, nou, een variant die dat allebei kan zijn is bijvoorbeeld methanol.
Mm-hmm.
Er lopen een aantal hele grote projecten rond het varen op methanol. Methanol kan je maken als biobrandstof uit biomassa, maar dus ook als e-fuel.
Ja.
En dat is een zeer kansrijke kandidaat voor het op termijn schoon aandrijven van schepen.
Ja, dat zou mooi zijn. En ammoniak wordt ook bekeken. Ja. Dat klinkt altijd een beetje viezig.
Ja, ammoniak zelf is natuurlijk niet helemaal fris. Dus dat wil je in de vrachtwagen niet doen.
Nee.
Op een schip moet je nog steeds zorgen dat het niet lekt. Maar dan zijn de risico's wel kleiner.
Mm-hmm.
Het mooie aan ammoniak is dat je er geen koolstof voor nodig hebt. Want die e-fuels, dat klinkt heel mooi. Hè? Een soort omgekeerde verbranding. Normaal brand je iets en dan wordt het CO2 en water. Nu doe je het omgekeerd bij elkaar, energie erbij, en dan maak je weer een koolwaterstof.
Mm-hmm.
Maar je moet wel CO2 hebben. Dat kan je op korte termijn uit schoorstenen van kolencentrales
halen. Ja, dat klinkt ideaal.
Maar dan leen je het nog steeds. Hè. Als je dan volgens mij een beetje ruzie over wie krijgt nou de credits hiervan. Gaat die naar de transportsector of naar de kolencentrale?
Nou, dat weet je het al.
En in die duurzame toekomst, in de duurzame toekomst zijn die schoorstenen natuurlijk niet meer.
Ja.
Misschien nog van biobrandstoffen, maar dan wil je dat eigenlijk onder de grond stoppen. Want dat gaan we ook nog nodig hebben om de doelen te halen. Dat je de CO2 uit duurzame...
Carbon capture, et cetera.
Precies.
Ja.
Dus dat betekent dat koolstof... wordt een dingetje. Moet je dus uit de lucht gaan halen.
Kijk er bijna niet voor, even tussendoor, Nicky. Dat we nog tekort aan CO2 hebben.
Ik heb er nu al zin in.
Ja, precies. Dat is een luxe probleem.
De concentratie in de lucht is te hoog, maar desalniettemin natuurlijk heel klein.
Verzin er nog even iets voor stikstof. Ja,
maar je kan het dus, die CO2 kan je dus uit de lucht halen. Die technieken worden ontwikkeld, maar die moeten nog wel opschalen. Dat duurt lang en het moet ook nog goedkoper worden. Het voordeel is van ammoniak is dat je het met stikstof doet. En dat is 80% van de samenstelling van lucht. Dus dat is veel makkelijker.
Sowieso al. Nu denkt iedereen van dat overschot.
Ja,
nee,
dat was
bijna
van
alle
week,
lucht is stikstof.
Van de week was dat iets waar ik me heel boos over heb gemaakt bij het NOS Journaal. Daar werd stikstof niet meer uitgesplitst naar stikstofoxide en ammoniak. Ja. Stikstof was de boosdoener, zit 80% in de lucht. Ik ben helemaal boos, ik niet begrepen.
Ik heb dat regelmatig over van alles en nog wat. Nou hebben we het over die biofuels. Een paar weken geleden zat de sustainability manager van KLM hier. Die willen ook biobrandstoffen. Ja. Nou, allerlei reststromen. Iedereen aast er nu op. Het wordt bijna de holy grail van de komende 15, 20 jaar. Dat wordt hem dan ook niet, zou ik denken. Iedereen wil het hebben.
Nou ja, precies. Daarom werken we dus ook juist aan die e-fuels die je gewoon maakt met waterstof die van de windmolen komt. En op korte termijn kan je met reststromen hele mooie dingen doen. Dus brandstoffen voor vliegtuigen, maar ook HVO is een hele een superieure diesel. Een hele goede dieselkwaliteit die je maakt uit afgewerkte olie en vetten. Maar we gaan natuurlijk met z'n allen niet meer patat eten om meer te kunnen rijden. Dus daar zit een end aan.
Ja.
Voorbij dat punt moet je met biobrandstoffen toch gewoon koolstof gaan kweken. Moet je planten gaan kweken. En dan kom je dus op uit dat je heel veel land nodig gaat hebben.
Een heilloze weg.
Als je dat voor een persoonauto uitrekt, heb ik voor een vrachtwagen al niet gedaan. Maar voor een persoonauto, hoeveel hectare heb je nou nodig om een kilometer te rijden, zeg maar. Dan is dat voor biobrandstoffen 10 keer zo groot als voor waterstof. En voor waterstof weer 10 keer, of een aantal keren groter dan voor elektrisch.
Ik hoor het al.
Dat gaat hem als geheel niet worden, maar op de middellange termijn hebben we het wel nodig. Want we hebben namelijk ook heel snel CO2-reducties nodig.
Ja.
En dan zijn die andere technieken gewoon nog niet opgeschaald.
Nee, dus allemaal in ketting, maar uiteindelijk komen we ergens. Maar we weten nu al zo'n beetje waar het heen gaat. Hè?
Ja.
Jij zit al 30 jaar, je noemde het net al, in de duurzame mobiliteit. Ik heb het af en toe, nu 25, 26 jaar, af en toe een diepe zucht uit mijn middenrif. Hoe is het bij jou? Gaat het niet veel te traag? En hoe hou je de hoop omhoog?
Ja, dat is de gewetensvraag. Ik hou mezelf optimistisch vanuit het perspectief dat we geen keuze hebben.
Mm.
We gaan deze planeet niet naar de kloten laten gaan als het aan mij ligt.
Als het aan mij ligt ook niet, maar om je heen?
Ja, maar om in scheepvaarttermen te blijven. Het lijkt er toch echt wel op dat de mensheid zo in elkaar zit. Dat het roer pas omgaat als het schip de kade raakt.
Ramt.
ramt. En gelukkig zien we, of gelukkig tussen aanhalingstekens, zien we nu steeds meer van die schade. Die wordt nu pas zichtbaar. Ja. Maar alles wat we nu weten, wisten we eigenlijk 30 jaar geleden ook
maar
al.
Letterlijk.
Dus we hebben best wel veel tijd gehad om dingen sneller op te starten.
Ja, maar hebben we nog tijd genoeg wat jou betreft?
Nou, het wordt echt heel spannend. Wat ook heel belangrijk is, zeg maar, om te snappen van die snelheid. Hè. We komen uit een tijd dat we dachten dat 2 graden als gemiddelde opwarming, dat het genoeg was om de boel te stabiliseren. Inmiddels snappen dat het 1,5 graad moet zijn. Dat lijkt niet zo'n groot verschil, maar dat maakt waanzinnig veel uit.
Ja.
Onder die 2 graden moesten we met z'n allen 80% reduceren in 2050. Had de Europese Commissie bedacht, nou, als transport dan 60% doet en de rest ietsje meer, dan
is
komen we eruit.
Goed, ja.
60% voor transport is alle personenauto's en bestelauto's elektrificeren. En dan kan de vrachtwagen gewoon op diesel blijven rijden. Niks aan de hand. Maar onder die 95% die we nu moeten halen, moet transport ook gewoon 90 doen.
Is eigenlijk toch beter ook. We moeten het gewoon fundamenteel
precies
veranderen.
Maar het is wel de opgave, alles moet dus meedoen. En dat maakt hem en in 30 jaar tijd. En dat is heel snel.
Dan ben ik toch blij dat je hier bent. Richard Smokers van TNO, dank. Ja, Nicky, wat neem je mee naar vanavond?
Nou, ik denk toch dat we inderdaad met het systeem de technologie tegemoet moeten komen. Dus dat we aan de kant van de mensen die het wel begrepen hebben heel hard gaan werken aan systeemverandering. En aan jouw kant, de technische kant, heel hard gaan werken om dat tegemoet te komen.
Een van mijn stokpaardjes is echt, juist vanuit dus die 1,5 graden kom je er ook op uit dat je dus niet de tijd hebt om in een recht lijntje naar 0 en 2050 te gaan. Je moet veel steiler naar beneden. Ze zijn op zoek naar extra reducties in 2030. Dat ga je in transport best lastig voor elkaar krijgen, want je hebt te maken met vlootvervangingen. Vrachtwagens gaan een bepaalde tijd mee, schepen gaan nog veel langer mee.
Precies.
Dus je kan maar met een bepaald tempo elkaar al die nieuwe dingen invoeren. En juist die systeemkant, die gedragsverandering, daar kan je volgens mij sneller kilometers besparen.
En het voelt ook beter, hè? Want willen ze wetens naar de afgrond gaan, dat wil toch helemaal niemand?
Dat is eigenlijk heel dom.
Richard, dankjewel. Nicky, dankjewel. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. En varen. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.